Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij vandaag voor een tweede maal de mogelijkheid zullen hebben om stil te staan bij de apostolische reis van Paus Franciscus naar Irak, en dit van 5 tot en met 8 maart. Dat was de periode dat de paus in Irak is geweest. We hadden reeds de kans genomen om naar twee belangrijke toespraken van de paus te luisteren die hij gaf op de eerste dag van zijn apostolische reis, waar hij vooral de autoriteiten van Irak toesprak. Dat was het eerste moment dat we helemaal hebben beluisterd. En een tweede was zijn bezoek aan de Syrische katholieke kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Verlossing te Bagdad, waar hij begroet werd door patriarch Younan III van de Syrische katholieke kerk en door patriarch Sako van de Chaldeeuws katholieke kerk. Het betrof hier een ontmoeting met de bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en catechisten. Vandaag werpen we een blik op de tweede dag van de paus in Irak, en in een derde aflevering, die volgt op maandag 15 maart, zullen we bij de laatste dag van deze apostolische reis stilstaan. Veel Vaticaans nieuws zullen we daarbij niet missen. De generale audiëntie van woensdag 10 maart was voor de paus een terugblik op zijn apostolische reis. We kijken naar zaterdag 6 maart. Toen was het vroeg dag voor de paus, maar gezien hij gewoon is om 4:30 op te staan, is dat nogal een gewoonte voor hem. Om 7:45 in de ochtend ging de paus aan boord van een vliegtuig dat hem naar Najaf bracht, een vlucht van ongeveer 45 minuten. De stad Najaf ligt ongeveer 160 kilometer ten zuiden van Bagdad, 30 kilometer verwijderd van het oude Babylon en 400 kilometer ten noorden van de Bijbelse stad Ur. De stad werd in 791 na Christus gesticht door kalif Harun el-Rashid en de ontwikkeling ervan vond vooral plaats na de 10e eeuw. Najaf is het belangrijkste Sjiïtische religieuze centrum van Irak en een bedevaartsoord voor Sjiïten uit de hele wereld. Het is ook de plaats waar het graf van een van de meest vereerde figuren van de islam, Ali ibn Abi Talib, ook bekend als Imam Ali, de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed, te vinden is. Hij wordt beschouwd als de eerste man die zich tot de islam bekeerde. Het graf van de eerste imam van de Sjiïten, gelegen in de Imam Ali moskee, wordt beschouwd als een van de heiligste plaatsen in de islam en bevindt zich nabij het centrum van de stad. De moskee werd in de loop der eeuwen verschillende malen verwoest en herbouwd. De laatste herbouw, waarmee in 1623 werd begonnen, werd in 1632 voltooid. Naast moskeeën, heiligdommen en religieuze scholen is de stad van het Iraakse Sjiïsme, een heilige stad, bekend om de begraafplaats WDSLM. De paus reisde naar Najaf om een bezoek te brengen aan de groot-Ayatollah Sayyid Ali el-Husseini el-Sistani, wiens residentie zich bevindt in de buurt van de schrijn van Imam Ali of Moskee Imam Ali. Je kan dus echt zeggen dat deze plaats de derde heilige plaats is van de islam, na de misschien wat meer gekendere plaatsen Mekka en Medina. De groot-Ayatollah el-Sistani is de leider van de Sjiïten in Irak, die meer dan 60% van de bevolking uitmaken, en is een invloedrijke figuur voor de Sjiïten in de wereld en in het gehele land. Hij verkondigt onder meer dat religieuze autoriteiten zich dienen te weerhouden van directe politieke activiteiten en wordt beschouwd als een waardevol gesprekspartner voor de verschillende politieke en religieuze groeperingen in het land. In 2004 steunde hij vrije verkiezingen in Irak, waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan de plannen van de eerste democratische regering in het land. Terwijl hij in 2014 de Irakezen opriep om zich te verenigen in de strijd tegen de Islamitische Staat. Meer recent, in november 2019, toen de bevolking de straat opging om te protesteren tegen de hoge kosten in levensonderhoud en de nationale politieke instabiliteit, riep el-Sistani de demonstranten en de politie op om kalm te blijven en niet over te gaan tot geweld. De Iraanse theologe en lid van de vrouwenraad van de Pauselijke Raad van Cultuur zei aan onze collega's van Vatican News dat el-Sistani kan gedefinieerd worden als Rabbani, wat wijze religieuze man betekent. In de zin dat, naast het feit dat hij een zeer diepe en brede studie heeft gemaakt van de theologie, van de geschiedenis van de Koran, van de islamitische traditie en de wet, hij bovenal een spirituele figuur is die het Iraakse volk bijeenbrengt en verenigt. Volgens een verklaring van het persbureau van de Heilige Stoel heeft de paus tijdens het bezoek dat ongeveer 3 kwartier duurde het belang benadrukt van samenwerking en vriendschap tussen religieuze gemeenschappen om, door het cultiveren van wederzijds respect en dialoog, bij te dragen aan het welzijn van Irak, de regio en de gehele menselijke familie. Verder zei de verklaring ook dat de ontmoeting voor de paus een gelegenheid was om de groot-Ayatollah el-Sistani te bedanken voor het feit dat hij samen met de Sjiïtische gemeenschap opkwam voor diegenen die het meest kwetsbaar waren en vervolgd tijdens het geweld en de grote ontberingen van de afgelopen jaren. En voor het bevestigen van de heiligheid van het menselijk leven en het belang van de eenheid onder het Irakese volk. Bij zijn afscheid van de groot-Ayatollah verklaarde de Heilige Vader dat hij blijft bidden dat God, de schepper van allen, een toekomst van vrede en broederschap zal schenken aan het geliefde land Irak, aan het Midden-Oosten en aan de gehele wereld. Om 10 uur stapte hij opnieuw het vliegtuig in richting Nasiriyah, de hoofdstad van de provincie Dioar, ongeveer 375 kilometer ten zuidoosten van Bagdad, en is gelegen aan de noordelijke oever van de Eufraat, nabij de ruïnes van de zeer oude Bijbelse stad Ur van de Chaldeeën. Eigenlijk is het de geboorteplaats van de 3 grote Abrahamitische religies, het Jodendom, het Christendom en de islam. Daar had hij een ontmoeting met religieuze leiders van zowel de katholieke kerk, maar ook vertegenwoordigers van de islam en het Jodendom. Dit bezoek mag zeker gezien worden als een hoogtepunt van de inspanningen van de paus om de interreligieuze dialoog en broederlijkheid in het Midden-Oosten te bevorderen. We hebben ook natuurlijk de beelden bekeken. Het was een bijzonder zicht toch wel. Het was een soort van een tentachtige constructie die men had gebouwd in een eerder woestijnachtig landschap met beelden van de fameuze ziggurat. Dat is een soort van tempels, een soort van piramides die werden gebouwd door belangrijke beschaving in die tijd. Vlakbij Oer en die ook doen denken aan de torens van Babel. Er is uiteraard een link ook met de stad Babylon. We gaan kijken naar de toespraak van Paus Franciscus. Bij het beluisteren van de audio, helaas was de kwaliteit die toen werd gebruikt, ook bij de uitzending, niet voldoende om u te laten horen. Maar we geven u wel een vertaling, een exacte vertaling van datgene wat Paus Franciscus heeft gezegd. De paus zei het volgende. Dierbare broeders en zusters, deze gezegende plaats voert ons terug naar de oorsprong, naar de bronnen van Gods werk, naar de geboorte van onze godsdiensten. Hier, de plaats waar onze vader Abraham woonde, voelen wij ons alsof wij naar huis terugkeren. Hier hoorde hij de roep van God. Van hieruit begon hij aan een reis die de hele geschiedenis zou veranderen. Wij zijn de vrucht van die roeping en van die reis. God vroeg Abraham naar de hemel te kijken en de sterren te tellen. In die sterren zag hij de belofte van zijn nakomelingen, van zijn geslacht. Hij zag ons. En vandaag eren wij, Joden, Christenen en moslims, samen met onze broeders en zusters van andere godsdiensten, onze vader Abraham, door te doen zoals hij deed. Wij kijken naar de hemel en wij wandelen op aarde. Laten we naar de hemel kijken. Als we na duizenden jaren naar dezelfde hemel kijken, verschijnen dezelfde sterren. Ze verlichten de donkerste nachten, omdat ze samen schijnen. Zo geeft de hemel ons een boodschap van eenheid. De Allerhoogste, boven ons, nodigt ons uit ons nooit af te scheiden van onze broeder die naast ons staat. Deze zijde van God stuurt ons terug naar de andere zijde van onze broeder. Maar als we broederschap willen behouden, dan mogen we de hemel niet uit het oog verliezen. Wij, afstammelingen van Abraham en vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten, menen dat wij bovenal deze rol hebben, onze broeders en zusters te helpen hun blik en gebed naar de hemel te richten. We hebben dit allemaal nodig. De mens is niet almachtig. Hij kan het niet alleen. En als hij God buitensluit, dan gaat hij aardse dingen aanbidden. Maar wereldse goederen, die velen God en anderen doen vergeten, zijn niet de reden van onze weg op aarde. Laten wij onze ogen opheffen naar de hemel om ons te bevrijden van de laagste van de ijdelheid. Laten we God dienen om ons te bevrijden uit de slavernij van het ego. Want God spoort ons aan tot liefde. Dat is ware religiositeit. Aanbid God en heb uw naaste lief. In de wereld van vandaag, die de Allerhoogste vaak vergeet of een vertekend beeld van hem geeft, zijn de gelovigen geroepen om te getuigen van zijn goedheid, om zijn vaderschap te tonen door hun broederlijkheid. Vanuit deze bron van geloof, vanuit het land van onze vader Abraham, bevestigen wij dat God barmhartig is en dat de meest godslasterlijke overtreding het ontheiligen van zijn naam is door het haten van je broeder. Vijandigheid, extremisme en geweld komen niet voort uit een religieuze ziel. Dit zijn verraders van de godsdienst. En wij, gelovigen, kunnen niet zwijgen wanneer terrorisme misbruik maakt van religie. Integendeel, het is aan ons om misverstanden duidelijk uit de weg te ruimen. Laten we niet toestaan dat het licht van de hemel bedekt wordt door de wolken van de haat. De donkere wolken van terrorisme, oorlog en geweld hebben zich boven dit land samengepakt. Alle etnische en religieuze gemeenschappen hebben geleden. Ik zou in het bijzonder willen herinneren aan de Yezidi-gemeenschap, die de dood van vele mannen heeft betreurd en duizenden vrouwen, meisjes en kinderen heeft zien ontvoerd worden, in slavernij verkocht en blootgesteld aan fysiek geweld en gedwongen bekering. Vandaag bidden wij voor hen die geleden hebben, voor hen die nog steeds vermist en ontvoerd zijn, dat zij spoedig naar hun huizen mogen terugkeren. En laten wij bidden dat gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid overal wordt eerbiedigd en erkend. Dit zijn fundamentele rechten, omdat zij de mens vrij maken om de hemel te aanschouwen waarvoor hij werd geschapen. Toen het terrorisme het noorden van dit dierbare land binnenviel, vernietigde het op barbaarse wijze een deel van het prachtige religieuze erfgoed, waaronder kerken, kloosters, gebedshuizen van verschillende gemeenschappen. Maar zelfs op dat donkere moment schenen er sterren. Ik denk aan de jonge moslimvrijwilligers van Mosul, die hielpen bij de restauratie van kerken en kloosters en broederlijke vriendschappen sloten op het puin van de haat. En aan de christenen en moslims die vandaag samen moskeeën en kerken herbouwen. Professor Elie Tayel vertelde ons ook over de terugkeer van pelgrims naar deze stad. Het is belangrijk om naar de heilige plaatsen te gaan. Het is het mooiste teken van heimwee naar de hemel op aarde. Daarom is het liefhebben en het bewaken van heilige plaatsen een existentiële noodzaak ter herinnering aan onze vader Abraham, die op verschillende plaatsen altaren voor de Heer oprichtte, zoals we kunnen lezen in het boek Genesis. Mogen deze grote vader ons helpen om van ieders heilige plaats een oase van vrede en ontmoeting voor iedereen te maken. Door zijn trouw aan God werd hij een zegen voor alle volkeren. Mogen wij door hier vandaag in zijn voetsporen te treden een teken van zegen en hoop zijn voor Irak, voor het Midden-Oosten en voor de hele wereld. De hemel is de aarde niet moe. God houdt van ieder volk, van elk van zijn dochters en zonen. Laten wij niet moe worden om naar de hemel te kijken, naar deze sterren. Dezelfde sterren waarnaar onze vader Abraham in zijn tijd keek. We lopen over de aarde. Zijn blik op de hemel leidde hem niet af, maar moedigde Abraham aan om op aarde te wandelen, om aan een reis te beginnen die via zijn nakomelingen elke eeuw en breedtegraad zou aandoen. Maar alles begon hier, met de Heer die hem uit Oer bracht. Zijn reis was dus een uittocht met offers. Hij moest land, huis en familie verlaten. maar door afstand te doen van zijn familie werd hij de vader van een familie van volkeren. Wel, iets dergelijks gebeurt ook met ons. Op onze reis worden wij opgeroepen de banden en gehechtheden achter ons te laten, die, door ons af te sluiten in onze eigen groepen, ons verhinderen Gods grenzeloze liefde te ontvangen en anderen te zien als broeders en zusters. Ja, we moeten uit onszelf komen, want we hebben elkaar nodig. De pandemie heeft ons doen beseffen dat niemand op zijn eentje gered wordt. Toch komt de verleiding om ons van anderen te distantiëren altijd terug. Maar het ieder voor zich zal snel omslaan in allen tegen allen, en dit zal erger zijn dan een pandemie. In de stormen die wij doormaken, zal isolement ons niet redden. Evenmin als de wedloop om bewapening te versterken en muren op te trekken, die ons in tegendeel steeds verder weg en ook steeds bozer zal maken. We zullen niet worden gered door de afgodendienst van het geld, dat ons in onszelf opsluit en kloven van ongelijkheid veroorzaakt waarin de mensheid wegzinkt. Wij zullen niet gered worden door het consumentisme dat de geest verdooft en het hart verlamt. De weg die de hemel wijst naar onze reis is een andere, het is de weg van vrede. Het vraagt vooral in de storm dat we samen aan dezelfde kant staan. Het is onwaardig dat, terwijl wij allen worden beproefd door de pandemische crisis, en vooral hier waar conflicten zoveel ellende hebben veroorzaakt, dat iemand gulzig aan zijn eigen zaken denkt. Er zal geen vrede zijn zonder delen en aanvaarden, zonder een rechtvaardigheid die rechtvaardigheid en bevordering voor alle mensen garandeert, te beginnen met de zwakste. Er zal geen vrede zijn zonder dat de volkeren de hand reiken aan andere volkeren. Er zal geen vrede zijn zolang anderen van hen zijn en niet van ons. Er zal geen vrede zijn zolang er bondgenootschappen zijn tegen iemand. Want bondgenootschappen van de een tegen de ander vergroten de verdeeldheid alleen maar. Vrede vraagt niet om winnaars en verliezers of verliezers, maar om broeders en zusters. Die, ondanks de misverstanden, ondanks de wonden uit het verleden, van conflict naar eenheid gaan. Laten we hierom vragen in gebed voor het hele Midden-Oosten, en ik denk in het bijzonder aan het nabijgelegen Syrië. De aartsvader Abraham, die ons vandaag bijeenbrengt in eenheid, was een profeet van de Allerhoogste. Een oude profetie zegt dat de volkeren hun zwaarden zullen breken en er ploegen van zullen maken. Deze profetie is niet uitgekomen, integendeel. Zwaarden en speren zijn raketten en bommen geworden. Waar kan de weg van de vrede dan beginnen? Stoppen met het hebben van vijanden. Wie de moed heeft om naar de sterren te kijken, wie in God gelooft, die heeft geen vijanden te bestrijden. Hij heeft slechts één vijand tegenover zich, die aan de deur van zijn hart staat en klopt om binnen te komen, en het is juist vijandschap. Terwijl sommigen liever vijanden dan vrienden willen maken, terwijl zoveel hun eigen voordeel zoeken ten koste van anderen, kan hij die naar de sterren van de belofte kijkt, hij die de wegen van God volgt, tegen niemand zijn, maar juist voor allen. Hij kan geen enkele vorm van verdrukking, onderdrukking, voorbarigheid rechtvaardigen. Hij kan niet agressief optreden. Dierbare vrienden, is dit allemaal mogelijk? Onze vader Abraham die wist te hopen tegen alle hoop in. Hij moedigt ons aan. In de geschiedenis hebben we vaak te aardse doelen nagestreefd en zijn we elk onze eigen weg gegaan. Maar met Gods hulp kunnen we ten goede veranderen. Het is aan ons, de mensheid van vandaag, en vooral aan ons, gelovigen van iedere godsdienst, om de instrumenten van de haat om te zetten in instrumenten van vrede. Het is aan ons om er bij de leiders van de naties sterk op aan te dringen dat de toenemende proliferatie van wapens plaats mag maken voor het verdelen van voedsel voor iedereen. Het is aan ons om wederzijdse beschuldigingen het zwijgen op te leggen, om stem te geven aan de roep van de onderdrukten en de weggeworpenen op deze planeet. Te veel mensen zijn verstoken van brood, medicijnen, onderwijs, rechten en waardigheid. Het is aan ons om licht te werpen op de duistere manoeuvres die om geld draaien en om met kracht te eisen dat geld niet altijd de ongebreidelde rijkdom van slechts enkelen mag voeden. Het is aan ons om de gemeenschappelijke woning te beschermen tegen roofzuchtige bedoelingen. Het is aan ons om de wereld eraan te herinneren dat een mensenleven waard is wat het is en niet wat het heeft. Dat het leven van ongeborenen, ouderen, migranten, mannen en vrouwen van iedere kleur en nationaliteit altijd heilig is en meetelt. Het is aan ons om de moed te hebben onze ogen op te heffen en naar de sterren te kijken. De sterren die onze vader Abraham zag, de sterren van de belofte. Abrahams reis was een zegen van vrede. Maar het was niet gemakkelijk. Hij had te kampen met moeilijkheden en onverwachte gebeurtenissen en ook wij hebben een hobbelige weg voor de boeg. Maar wij moeten, zoals de grote patriarch, concrete stappen zetten, op zoek gaan naar het aangezicht van de ander, herinneringen, blikken en stiltes, verhalen en ervaringen delen. Ik werd hier getroffen door het getuigenis van Dawood en Hessen, een christen en een moslim, die, zonder zich door verschillen te laten ontmoedigen, samen studeren en werken. Samen bouwden zij aan de toekomst en ze ontdekten dat ze broeders waren. Om vooruit te komen, moeten ook wij samen iets goeds en concreets doen. Dit is de weg, vooral voor jonge mensen die hun dromen niet verpletterd mogen zien door de conflicten uit het verleden. Het is zo dringend nodig om hen op te voeden tot broederschap, hen op te voeden om naar de sterren te kijken. En dit is een echte noodsituatie. Het zal het meest doeltreffende vaccin zijn voor een vreedzame toekomst, want jullie, dierbare jongeren, jullie zijn onze heden en onze toekomst. Alleen met anderen kunnen de wonden van het verleden genezen worden. Mevrouw Raffa vertelde ons over het heldhaftige voorbeeld van Naish, van de Mandese Sabiaanse gemeenschap, die haar leven verloor in een poging om het gezin van haar moslimbuurman te redden. Hoeveel mensen zijn hier, in de stilte, in de onverschilligheid van de wereld, wegen van broederschap ingeslagen? Raffin heeft ons ook verteld over het onuitsprekelijke lijden van de oorlog, die velen heeft gedwongen huis en haard te verlaten op zoek naar een toekomst voor hun kinderen. Dank u, Raffa, dat u ons deelgenoot hebt gemaakt van uw vaste wil om hier te blijven in het land van uw vaderen. Mogen zij, die het niet konden en moesten vluchten, een welwillend onthaal vinden, waardig voor kwetsbare en gewonde mensen. Het was juist door de gastvrijheid, een kenmerk van dit land, dat Abraham Gods verzoek ontving en zelf gastvrijheid betoonde aan God die hem bezocht. In het onverhoopte geschenk van een zoon mocht ontvangen. Wij, broeders en zusters van verschillende godsdiensten, hebben onszelf hier gevonden, thuis. En van hieruit willen wij ons samen inzetten voor de vervulling van Gods droom. Dat de menselijke familie gastvrij wordt voor al haar kinderen, dat wij met het oog op dezelfde hemel in vrede mogen wandelen op dezelfde aarde. Een hele sterke toespraak van Paus Franciscus, eigenlijk een beetje om stil van te worden. We gaan het Angelus bidden samen met hem. We doen dat voor het welslagen van de opzet van deze apostolische reis, de geestelijke vruchten ervan, dat het mag binnendringen in de harten van een ieder die luistert, die met goede wil bereid is om te werken aan die broederlijkheid waar Paus Franciscus over spreekt. En dan komen we graag bij u terug en gaan we nog verder met het overlopen van de apostolische reis van de paus in Irak.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Op het einde van die indrukwekkende interreligieuze ontmoeting in de vlakte van Oer volgde nog een gebed. De paus bad als volgt, samen met alle aanwezigen. Almachtige God, onze Schepper, die de mensenfamilie lief heeft en alles wat uw handen tot stand hebben gebracht. Wij, de zonen en dochters van Abraham, die behoren tot het Jodendom, het Christendom en de Islam, samen met andere gelovigen en alle mensen van goede wil, wij danken u, dat u ons als gemeenschappelijke vader in het geloof Abraham hebt gegeven, een voorname zoon van dit nobele en dierbare land. Wij danken u voor zijn voorbeeld van een gelovig man die u tot het einde toe gehoorzaamde, door zijn familie, zijn vaderland te verlaten om naar een land te gaan dat hij niet kende. Wij danken u ook voor het voorbeeld van moed, veerkracht en standvastigheid, edelmoedigheid en gastvrijheid dat onze gemeenschappelijke Vader in het geloof ons heeft gegeven. Wij danken u in het bijzonder voor zijn heldhaftig geloof, getoond door zijn bereidheid zijn zoon op te offeren om aan uw bevel te gehoorzamen. Wij weten dat het een zeer moeilijke beproeving was, waaruit hij echter als overwinnaar tevoorschijn is gekomen, omdat hij zonder voorbehoud op u vertrouwde, u die barmhartig zijt en altijd nieuwe mogelijkheden opent om opnieuw te beginnen. Wij danken u, omdat u, door onze vader Abraham te zegenen, hem tot een zegen voor alle volkeren hebt gemaakt. Wij vragen u, God van onze vader Abraham en onze God, ons een sterk geloof te schenken, dat ten goede werkt, een geloof dat ons hart opent voor u en voor al onze broeders en zusters, en een onbedwingbare hoop, in staat om overal de trouw van uw beloften te zien. Maak ieder van ons tot een getuige van uw liefdevolle zorg voor allen, in het bijzonder voor vluchtelingen en ontheemden, weduwen en wezen, armen en zieken. Open onze harten voor wederzijdse vergeving en maak ons tot werktuigen van verzoening, bouwers van een rechtvaardiger en broederlijker samenleving. Verwelkom in uw woning van vrede en licht alle doden, vooral de slachtoffers van geweld en oorlog. Mogen u de burgerlijke autoriteiten bijstaan bij het zoeken en vinden van ontvoerden en bij het op een bijzondere manier beschermen van vrouwen en kinderen. Help ons zorg te dragen voor de planeet, de gemeenschappelijke woning die u in uw goedheid en vrijgevigheid aan ons allen hebt geschonken. Steun onze handen bij de wederopbouw van dit land en geef ons de kracht die wij nodig hebben om diegenen die hun huis en land hebben moeten verlaten te helpen veilig en waardig terug te keren en een nieuw, vreedzaam en welvarend leven te beginnen. Amen. En met dat mooie gebed dat alle aanwezigen hebben gebeden, werd die interreligieuze ontmoeting besloten. Ja, helaas is ons vandaag ook niet zo veel meer tijd gegeven om nog iets anders te behandelen. Diezelfde dag was er nog een belangrijk gebeuren. De paus heeft de heilige mis gecelebreerd, of ik moet eigenlijk zeggen de goddelijke liturgie, in de Galdeeuwse kathedraal van Sint-Jozef te Bagdad en heeft daar natuurlijk ook een homilie gegeven. Dat zal voor een volgende keer zijn. In de aflevering dus voor Radio Vaticaan maandag 15 maart mag u dan nog dat deeltje verwachten. We gaan nog de homilie van Paus Franciscus overlopen en dan kijken we ook nog naar de derde dag van Paus Franciscus in Irak, waar hij onder andere ook nog een bezoek heeft gebracht aan Karakosh en aan Erbil. Daar gaan we ook zeker blijven bij stilstaan in de laatste aflevering die deze apostolische reis voor u belicht en u een verslaggeving brengt. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan wens ik u van ganser harte te danken dat u er opnieuw wou bij zijn. En dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit en u zeker ook nog verder verslag uit te brengen van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Irak, die verliep van 5 tot en met 8 maart. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.